Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, hoeveel worst heb jij in huis?
Ik heb nu best veel verse worst in huis. Die heb ik namelijk zelf gemaakt. Ik heb venkel worst gemaakt en worst met eekhoornsbrood. Die staan hier voor je neus. Die gaan we zo proeven. En die staan dus nu in mijn vriezer. Maar ik heb over het algemeen altijd wel venkelworst in mijn vriezer zitten. Maak een pasta mee. Dus,
geen leverworst. Harde worst.
Oh ja, dat heb ik natuurlijk
boterhamworst.
Ook. Ja, boterhamworst vind ik lekker. Gekookt worst vind ik lekker. Mijn vrouw houdt van leverworst. Vind ik heel goor.
Kijk, dus, knakworst.
Nee, heb ik
niet. Nee, die niet. Oké. Okay. Nee. De wereld van de worst is groot. Zo groot dat er boeken over worden geschreven. En dat als we aan Jonas vragen hoeveel die hier in huis heeft, die toch al een aantal kan noemen. Dus er zijn veel worsten. Maar de basis van deze worst is de verse worst. Alles begint met een verse worst. Daarmee maak je salami, daarmee maak je rookworst, daarmee maak je gedroogde worst. En daar gaan we het dus even over hebben.
Ja, en we gaan je vertellen waarom het leuk is om het zelf te maken. We vertellen ook hoe je dat moet doen. We gaan proeven, we geven tips en heel veel recepten om het zelf te maken.
En tot mijn grote vreugde doen we dat deze keer niet alleen. We hebben Jesse Burkunk er weer bij zitten. Die is jaren geleden begonnen met zelf worst maken. En die komt ons vandaag alles over verse worst vertellen. Welkom Jesse.
Ja, dankjewel. Ja, het werd echt tijd om weer eens een aflevering te maken over worst. Ik ben voor deze aflevering in de boeken en recepten en ook in mijn eigen notities gedoken. Heel leuk onderwerp.
Ja, in het supplement praat ik door met worstenkoning Samuel Levy. We hebben het over zijn bedrijf, Brand & Levy, over zijn nieuwe boek Worstelingen. En hij heeft ook heel erg veel tips om zelf worst te maken en hoe je dat moet doen.
En voor onze brigadeleden, onze vastluisteraars en onze fans hebben we weer iets bijzonders. We hebben 3 exemplaren van de worstbijbel van meneer Wat Eet Ons. We hebben een exemplaar van Worstelingen van Samuel Levy. En aan het eind van de aflevering leggen we uit hoe je kans kan maken om die te winnen. Maar voordat wij beginnen met de worsten, gaan we natuurlijk eens even kijken wat we de afgelopen weken hebben uitgespookt. Jonas, heb jij nog een mooi projectje, kookprojectje gedaan?
Nou, ik heb niet een groot kookprojectje gedaan, maar wel iets wat ik al een tijdje wil maken. Mm-hmm. Japanse curry hebben we het een tijd geleden over gehad in onze andere podcast, Het Menu. En dat kan je op heel verschillende manieren maken. Maar ik heb ooit een keer een recept gevonden waarbij dat dus maakt met gestoofd varkensvlees. En die was heel lekker. En die ga ik weer een keer doen. Dus ik had procureur gekocht. Heb ik in blokjes gesneden. Heb ik aangebakken. En daarna heb ik in de pan vocht toegevoegd. In dit geval dashi met een beetje bouillon. Dat stoof je een paar uur. Mm-hmm. Dan laat hij een beetje vet los. Smaak los. Dan krijg je dus vlees wat uit elkaar valt. Een hele smaakvolle bouillon. En dat is eigenlijk je basis om een curry mee te maken. Nou, een Japanse curry maak je met curryblokjes.
Ja.
Vaker over gehad. Die heb ik zelf gemaakt. Staat ook een recept voor op de website.
Is heel makkelijk.
Is heel makkelijk, ja. En die voeg je dus toe. En dan wordt het een beetje roomachtig. En dan krijgt een hele lekkere smaak. Daar gaat een klein beetje honing bij. Om het wat zoeter te maken. Aardappel, wortel en ui. Dat serveer je met Japanse rijst. En wat wij altijd lekker vinden. Om een Chinese kool. Een spitskool, Chinese kool niet. In spitskool te raspen en daar een beetje sesamdressing bij te doen. En dan hebben wij onze Japanse maaltijd. En dat was echt ontzettend lekker. En ik heb nog 2-3 porties in de vriezer liggen. Ja. Dus en dan heb je het zo voor elkaar. Dus zou ik zeker een keer proberen. Was heerlijk.
Ja, en procureur, dat is varkensnek, hè? Dat is ook waar pulled pork van wordt gemaakt. Dus dat is precies dat hele zachte, smeltende vlees.
Ik
kan me voorstellen dat als je dat stooft, dat ontzettend lekker wordt. Ben je ook nog weg geweest?
Ja, ik ben een tijdje terug. Ben ik in de Scheepskameel gaan eten. Dat is een restaurant in het oude marineterrein. Vlakbij het Centraal Station. Vlakbij het Science Museum bij Nemo. Het is een hele toffe plek. heb je een mooie zaal waar je zit. Een goede bediening. Echt heel lekker eten. Maar wat ook heel leuk is, hebben ze daar schenken ze vooral Duitse wijn.
Ja.
Ja, en daar heb ik toen een wijn gedronken. Dat was een rode wijn uit de Vals.
Oeh, lekker.
Ja, dat kleine kruid van Rinks. Als je naar het etiket kijkt, denk je moderne wijn. Hebben er nog een paar van besteld. Ik was met een aantal van mijn vrienden. Heel erg lekker. En toen ik aan het terugkijken was, wat is dat nou voor een wijn? Kwam ik er ook achter dat zij een wijnwinkel hebben.
Kijk.
Dus de Scheepskameel heeft wijnkameel.
Ja.
Waar diezelfde wijn op staat. Het is een Bordeaux blend, dus er worden meerdere druiven in gebruikt. En die wordt 12 maanden op hout gelegd, van nieuw eikenhout. Het is ongefilterd, dus het is lekker vol van smaak, kruidig. Donker fruit, maar niet te zwaar meteen. Dus het is, ja, weet je, met de Duitse wijn ook wat frisser.
Ja.
Dus een top. Dus die is dus te koop. Link naar de wijnkameel staat op de site. Zou ik zeker een keer uitproberen. Prima wijn.
Een wijntip van jou, Jonas. Ja, dat mogen meemaken. Ja, wie had dat gedacht? Leuk. Ja, ik ben ook dol op die Pfalzwijnen. Dus ik kan me daar helemaal wat bij voorstellen.
En jij?
Even kijken. Oh, ik heb een timpano gemaakt.
Doe maar, simpel.
Ja,
nee,
ja.
Ik ging even simpel.
Ja, ik ging. Jij weet wat timpano is.
De mensen die de film Big Night hebben gekeken, die eindigt met de timpano.
Weet jij wat een timpano is?
Nee, ik heb geen idee. Ja, vertel.
Timpano is eigenlijk een pastataart. En die kan je heel groot maken. Ik heb er eentje gemaakt voor 18 personen in dit geval. Want we hadden een verjaardagsfeestje. En ik dacht, ja, ik kan wel weer lasagne maken. Maar ik ga deze keer eens wat anders doen. En wat je eigenlijk doet, is je bekleedt. Ik heb dit in dit geval mijn grootste Le Creuset pan. Die bekleed je met pennen.
Ja.
En vervolgens gaan daar in dit geval twee lagen vulling in. En je eerst kip gestoofd met tomaat. En daarbovenop weer een laag pasta. En dan ricotta met spinazie en dan weer een laag pennen. En dat geheel bak je in de oven. Volgens het recept moest dat een uurtje of zo. Ik zal de link naar het recept in de show notes zetten. Het is overigens gewoon een recept van de allerhande. Heel bijzonder, wat volgens mij ook niemand maakt. Maar goed, ik vind het een goed recept.
Er zitten vaak wel best wel uitgebreide recepten erop staan.
Dit is echt een heel ambitieus recept. Alleen waar ik niet op had gerekend, was dat natuurlijk als je zo'n ding dus... Kijk, als je hem in maat, van ik zeg, voor 6 personen maakt, dan is een uur genoeg. Maar als het volume natuurlijk factor 3 zo groot wordt, dan moet die hitte helemaal doordringen.
Ja.
Dus uiteindelijk heeft hij mij 2,5 uur in de oven gestaan. Heb je een kernthermometer maar ingestoken. Maar hij was wel spectaculair, want dan stort je hem dus. En dan heb je dus echt, ja, formaat, ik wil niet zeggen krat bier, maar ongeveer dat formaat taart heb je dan op tafel staan.
Ja.
Dan kan je mooie punten van snijden.
Mooi.
En superleuk en lekker om te eten.
Ja, hoe zorg je voor die pennen aan de zijkant dan? Hoe werkt dat?
Die zet je rechtop, zeg maar.
Rechtop.
Dus je kookt ze voor.
Ja.
Dan zet je ze rechtop en je smeert ze in met een klein beetje, en je giet er een mengsel overheen van eiwit, room en parmezaan.
Oh ja.
En die zorgt zeg maar dat aan elkaar plakt.
Ja. Ah, ja.
Spectaculair gerecht.
Leuk. Ja.
Je hebt het ooit een keer voor mij gemaakt. Weet je dat nog?
Ja,
een keer
voor oud en nieuw.
Dan was je daar ook helemaal mee bezig.
Ja.
Dat is
was lekker toch? Ja, heel lekker. Ja. En ik heb nog een project. Ik ben begonnen met project Bolus. Project, nou, dat is een... Dat
de Zeeuwse
bolus,
de Zeeuwse, toch?
Zeeuwse, ja. Okay, bolus, ja. Ja, ja, ja. Mijn vrouw Sascha is Zeeuws. Dus bolussen zijn bij hen thuis heel belangrijk. En bolussen zijn natuurlijk, voor mensen die het niet weten, dat is zeg maar een soort broodje wat de vorm heeft van een drol. Vandaar de naam.
Ja, bolus.
En daar zit bastardsuiker omheen. Maar het is best lastig om dat zo te krijgen dat het lekker smeuig is. Eigenlijk als je ze een dag bewaart, zijn ze al oud.
Ja. Okay.
Dus wij zijn heel erg aan het zoeken geweest van, ja, hoe krijg je dat nou goed? En ik heb nu een recept wat op basis is van een verrijkt deeg. Dus met boter en eieren daardoor. En zuurdesem.
Okay.
En dat is bijna perfect. Het eerste resultaat is veelbelovend. Maar ik moet er nog een beetje aan sleutelen. Dus net als eigenlijk ligt ze in het verlengde van die kardemombroodjes van 2 afleveringen geleden. Maar daar gaan we nu een bolus mee maken. Maar als ze zover zijn, dan zal ik eentje voor je meenemen.
Ja, ik zag het op je Instagram voorbij komen. Zag er heel goed uit.
Ja, ja, echt top.
Waar lijkt het op? Qua andere baksels.
Qua andere baksels. Ja, het lijkt een beetje op zo'n kaneelbroodje.
Ja.
In de zin van dat er veel kaneel of dat er kaneel en bruine suiker omheen zit. Maar wat je hier wil, is dat die suiker dat die een beetje vocht aantrekt. Dus de buitenkant wordt wat nat.
Ja.
En de binnenkant moet wel een beetje trekken als brood.
Ja.
Dus het is niet een. Het is geen viennoiserie. Het is niet bladerdeeg gebaseerd. En dan lijkt het op bijvoorbeeld die kaneel of kardemombroodjes. Dus, ja.
Ik ga het zeker proberen.
Absoluut.
Leuk.
Echt een aanrader.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Worst is een van die simpele dingen waarvan je denkt, ja, waarom zouden we daar eigenlijk een aflevering over doen? Maar daar heb je vast over nagedacht, Jesse.
Ja, daarom juist. Dat vind ik altijd de leukste afleveringen. Zijn over een alledaags product waar dan heel veel over te vertellen valt. En zo ook met worst. Het is ook heel erg leuk om zelf te maken. Ik ben er lang geleden mee begonnen. Ik denk 2011 zoiets. Toen er al achter gekomen dat het ook een heel groot onderwerp is.
Ja.
Daar gaan we het ook nog wel even over hebben, over de verschillende soorten. Dus we hebben ons vandaag even afgebakend tot de verse worst. En dan hebben we het met verse worst over de braadworst, de bakgorizo, merguez, de worsten die je dus ongaar koopt of zelf maakt.
Okay. En als jij zegt worst, heb ik wel een soort beeld voor ogen. Maar ik vind het wel fijn om even... Hoe definiëren wij de worsten?
Ja, de definitie is in de basis een vleesvulling of een andere vulling. Maar laten we het even over vlees hebben vandaag. In een langwerpig cilindrische omhulsel. Dat is even de definitie van wat een worst is.
Okay.
Ja, en een worst wordt al heel erg lang gemaakt. Mm-hmm. Al duizenden jaren voor onze jaartelling waren ze daarmee bezig. En dat is ook ergens wel logisch, omdat het een product is wat je heel goed mee kan nemen.
Ja.
Het helpt in de conservering, zeker na rijping. En het is ook heel erg geschikt voor restverwerking. Je kan onherkenbaar allerlei dingen die je over hebt in een worst verwerken. Ja. Dus dat maakt het tot een heel goed product. En dat is wereldwijd ook nog steeds een heel populair product. Nog wat kenmerken die heel handig zijn. Het is ingepakt, dus je behoudt de smaak aan de binnenkant. Je kan het goed bakken en bewaren. Het behoudt je vocht. En het heeft ook wel een bepaalde eetbeleving. Het is het knakken, schijfjes droge worst. Er zijn allemaal verschillende manieren wat je met een worst kan doen, waardoor die smaak en die textuurbeleving interessant is. Je kan handig porties afmeten. En je hebt natuurlijk, er kwam net al te sprake, een variatie in bereiding, roken, drogen, et cetera. Dus veelzijdig en populair.
Mm-hmm. Hey, je zei net wereldwijd. Ik denk toch heel erg aan Duitsland, zeg maar. Als ik denk aan worst en Europa. Maar kom je het overal tegen?
Ja, als je even over nadenkt en je gaat alle continenten af, dan kan je bij elk continent en elk land wel een worstsoort voorstellen. Dus in Amerika heb je natuurlijk de worsten. In Europa verschillende soorten. In Afrika heb ik ze gevonden. Azië. Ja, het is gewoon een product wat wereldwijd nog steeds populair is. Ja.
Hey, en voordat we die verse worst wereld induiken, wat voor soort soorten zijn er? Wat voor soort structuur kan je daar aangeven?
Ja, het beste kan je denk ik de indeling aanhouden in de vorm waarin je het koopt of waarin je het maakt. Dan hebben we de verse waar we het vandaag over gaan hebben. Dat is eigenlijk de categorie braadworst. Dan heb je een categorie die je dus gaar koopt. Dat is een gekookte worst. Iedereen kent de Gelderse worst, de bloedworst.
Lekker.
Dat zijn ook geëmulgeerde worsten als de knakworst. Dan heb je de categorie gerijpt. En dan heb je, iedereen kent de droge worst, de salami en de metworst. En dan heb je ook de iets zachtere varianten. Dat is bijvoorbeeld bepaalde soorten ossenworst, zachte metworst of de chistorra, dat is een Baskische worst. Die zit daar een beetje tussenin. Dus die is licht gefermenteerd, maar niet helemaal uitgedroogd.
Okay.
Dus even vers, gaar en gerijpt, dat zijn de hoofdcategorieën.
Okay, we gaan het dus nu hebben over de verse. Dat was waar jij ook mee begonnen bent, al lang geleden. Je hebt er vaak over gehad.
Ja.
Waarom ben je ermee begonnen toen met de worst?
Ja, ik vond de worst uit de winkel een beetje saai en oppervlakkig. En ik dacht, hier moet je meer dingen mee kunnen doen. Dus ik ben op zoek gegaan naar, kan je experimenteren met de smaak en de bereiding. En dat voelde toen al, dus even geleden, als een soort van onmogelijk project. Want je hebt het dan over darmen, gaan we het zo meteen over hebben. Je hebt apparatuur voor nodig. Dus je komt heel snel in de industriële of de slagersfeer.
Witte jassen, precies, tegels, ja, inderdaad, TL-licht.
Ja, dat is het. Dus het is best ambitieus als je dat aan mensen vertelt. Ik ga aan de slag met worst maken. Nou, dat is nogal een project waar je aan gaat beginnen. Ja,
ja, en wat ik heb in het supplement een lang gesprek met Samuel Levy. En een van de dingen die hij als eerste daarin zegt, is die worst die je koopt bij slagers, die smaakt vaak hetzelfde. Dat komt omdat ze allemaal dezelfde kruidenmengsel gebruiken van de groothandel.
Ja.
En dat daarom zijn de McGuess-roster vaak bij de ene slager hetzelfde als bij de andere. Wat eigenlijk raar is.
Ja.
Want ja, je kan er alle kanten mee op.
Ja, daar zouden ze een eigen draai kunnen geven. En dan kiezen ze ervoor om dat niet te doen.
Echt zo'n witte, waarschijnlijk zo'n plastic bak die je gewoon... ik zie het gewoon meteen voor me over het vlees.
En uiteindelijk streef je naar een soort van algemeen geaccepteerd gemiddelde. Ja. En dat is met meer dingen die je zelf kan maken. Is het gewoon leuk om te kijken wat voor variaties je kan gaan maken.
Ja, het is wel grappig dat jij zegt dat afschrikken van die tegels en dat ik zeg zo'n industriële omgeving. Dat is voor mij inmiddels is dat overigens ook wel een aantrekkingspunt. Maar ik ben benieuwd, hoe ben jij begonnen dan? Hoe ben jij in die wereld van de worst gedoken?
Ja, er kwam toen de tijd kwam er een boek uit over worst van de ons bekende meneer Wat Eet Ons en Sjoerd Mulder. En hij bracht eigenlijk een heel toegankelijk boekje uit. Heel vol met humor, duidelijke theorie en stappen. En hij demystificeerde eigenlijk het hele idee van worst maken. Hij heeft later ook boeken over fermentatie en over roken gemaakt.
Ja.
Eigenlijk allemaal bereidingsprocessen. En hij leert je eigenlijk heel makkelijk in stappen van simpel tot heel ingewikkelde worst maken. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En heb ik dus ook heel veel worst gemaakt en geleerd van het boek. Ook een keer een workshop bij hem gevolgd.
Ja.
En zo heb ik stappen gemaakt. Ja,
ja, even shout-out naar meneer Wat Eet Ons. Want die heeft dat toch eigenlijk voor heel veel dingen gedaan. Hè? Voor heel ontoegankelijke processen heeft hij ons toch op weg geholpen. En gedemystificeerd.
Absoluut.
En geholpen met dat proces. Ja. Waaronder voor worsten. Ja. Goed is dat hoor. Goed, nu gaan wij dus aan de hand van jouw ervaringen en misschien het boek van Wat Eet Ons, gaan we zelf proberen worst te maken. Ik vind het wel even goed om neer te zetten, waar streven wij naar? Wat voor eindresultaat wil je hebben als je een verse worst maakt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Als je hiermee gaat beginnen, wat maakt de perfecte worst? Wat is het doel? Dat zijn drie dingen. Het moet smaakvol zijn. Dus het hoofdingrediënt wat je gebruikt moet in combinatie met de smaakmakers goed werken.
Ja.
Het moet een beetje spannend zijn. Het moet in balans zijn. Dat is heel belangrijk. De textuur van de worst. Je wilt dat het op een hulsel knapperig is, maar niet droog. En de inhoud moet stevig zijn, maar ook sappig.
Ja.
Dat is een best wel even een lastige balans om te vinden. En om die textuur te krijgen is die binding super belangrijk. Je wil geen losgehakt in een ballon met vet hebben. En die inhoud die moet ook gewoon een mooi geheel gaan vormen. Ja. Dat is wel de kunst van een goede worst.
Ja, die ballon met vet herken ik wel. want het kan ook, het kan misgaan, hè?
Ja, absoluut. Goede worst maken is een kunst. En daarom wil je ook in dit proces controle hebben op alle stappen. Dat maakt het ook leuk. Maar dat zorgt er ook voor dat je uiteindelijk komt tot het resultaat wat je wenst. Normaal zijn heel veel van die stappen buiten het zicht. Die gebeuren bij de slager of in de fabriek.
Ja.
En in dit geval gaan we dus zelf aan de slag. En dat begint al bij de inkoop.
Ja, laten we daar maar meteen beginnen. Wat heb je nodig?
Ja, je hebt wat keukenhardware nodig. Daar hebben we het later even over. Maar waar het om gaat is het vlees, de smaakmakers en het omhulsel. En laten we even beginnen met het vlees. Wat ik altijd doe is minimaal 2 kilo inkopen.
Want ja, meteen 2?
Ja, want je wil toch... Het is best een klus. Je moet dingen opzetten, je moet schoonmaken. En een kilootje, dat zijn, 5, 6 worsten en dan is het alweer weg. Dus je gaat voor 2 kilo, dan kan je ook een betere combinatie maken. En waar je naar streeft dan is eigenlijk 50-50 vet en mager vlees. Om uiteindelijk uit te komen op zo'n vetpercentage van 30%.
Ja. Okay.
Dat is een beetje het uitgangspunt. En dat komt dan neer op een combinatie van... stel dat je met varken gaat werken, dan is dat een deel schouder. En dan is dat een deel spek.
Mm-hmm.
Ook gewoon goed kijken naar hoe het vlees eruit ziet. Wit is vet, roze en rood is mager. En dat kan je ook wel een beetje op het oog gaan combineren. De slager kan er ook wel bij helpen. Werk je met rundvlees, dan combineer je dat vaak ook weer met wat vettigs. Bijvoorbeeld een varkensvet. En ga je met lamsworst aan de slag, dan moet je ook gewoon vragen aan de slager om wat vettere delen.
Ja, ja, dus je hebt 2 kilo vlees nodig. Ja. En waar je uiteindelijk 30% vet in moet hebben, dat is best veel vet, hè? Eigenlijk is best een vet mengsel.
Dat is het zeker, ja.
Dan smaakmakers, want je wil niet alleen een vleessmaak hebben. Het heeft ook nog een smaak.
Ja.
Wat stop je in verse worst?
Je gaat ongeveer uit van 15 gram zout per kilo.
Ja.
Ik doe zelf ietsje lager. Ik denk dat er een soort van standaard is 15% in de winkel. Zelf kan je ietsje lager gaan, vind ik lekkerder. En verder kan je vrij creatief zijn met droge en vochtige smaakmakers. Droog heb je de droge kruiden zoals venkelzaad of knoflook, ui. Als je wat traditionelere worst maakt, dan gebruik je voor vocht gebruik je een witte wijn. Mm-hmm. Ga je wat spannender, moet je denken in een combinatie bijvoorbeeld koriander, piment, kruidnagel en bijvoorbeeld een vissaus als een wat vochtige smaakmaker.
Ja, ja, want Jess en ik hebben ook een beetje in de voorbereiding. Hij heeft mij wat recepten gestuurd. Dus ik heb het ook. Ik heb het in het verleden wel eens gemaakt, maar ik ben het nu laatst weer gaan maken. Dat was inderdaad wat ik zei, dat zoutstuk. Dat, daar dacht ik, oh ja, dat is best wel veel.
Ja, zout
het is
vet, ja.
Het is nodig voor binding, het is nodig voor smaak. Maar het is ook belangrijk, het is namelijk best wel voor de houdbaarheid.
Ja. Ja.
Je wil echt voorkomen dat het dus ranzig gaat worden en misgaat. En daar helpt zout dus als conservering heel erg bij. Ik heb hier voor jullie liggen twee worstjes. De ene kant aan jullie is de venkelworst die ik heb gemaakt. En de andere is een worst met eekhoornsbrood en rozemarijn. En laten we eerst maar even proeven.
Ja, lekker. Ja, venkel en varkensvlees is echt wel de combinatie, hè?
Zeker. En dat vind ik ook wel een van mijn favorieten.
Ja, voor mij ook.
Ik heb hier de venkel van de Good Spice ingebruikt. Dus die is knalt lekker uit.
Ja, ik ben begonnen met die andere, met de eekhoornsworst. Ja, wat ik heel lekker vind is dat de structuur is goed. Hij heeft precies, want hij ligt hier al een tijdje, dus hij is wat afgekoeld. Maar hij is nog steeds heel smeuig. Niet dat rullen, maar wel dat smeuig. En ja, niet dat, ook niet dat geëmulgeerde van een knakworst. Maar precies dat hij een beetje uit elkaar valt en wat structuur heeft. Dus ja, dat vind ik zeer goed gelukt.
Ja.
En hier geeft vooral dat die eekhoorntjesworst, eekhoorntjesbrood geeft een mooi soort van aroma in de achtergrond.
Maar heel subtiel, hè?
Ja, heel subtiel. Ja. En vervolgens ook umami.
Ja.
Want ik voel ook meteen mijn, mijn speekselklieren gaan aan het werk.
Het lijkt een beetje of er rode wijn in zit, vind ik, qua smaak. Maar dat is het dus helemaal niet.
Ja,
het is witte wijn en het vocht, het kook, het weekvocht van de eekhoorntjesbrood. En rozemarijn zit er veel erin.
Ja, super lekker. En ik denk dat die, weet je, als je die met een met tomatensaus bij pasta heb of zo, dat kan ik wel eten.
Ja.
Ga ik even die met venkel proberen. Lekker hoor. Ik zit te twijfelen of ik nu wat ga vertellen of nog een stukje neem.
Ik zou gewoon gaan eten. Ik ga dat niet weggooien. Dat is zonde van het eten.
Super lekker. Venkel en knoflook.
Ja, knoflook. Op een best veel. Nou, twee teentjes knoflook. Ik zet even het recept van. Dit is van meneer Wat Eet Ons uit de Worstbijbel. Heb ik gebruikt hiervoor. Een kilo vlees.
Ja.
De verhouding wat Jesse net vertelde qua vetgehalte. Zout inderdaad hetzelfde. 2 gram zwarte peperkorrels. 4 gram venkelzaad. 2 teentjes knoflook. En 50 milliliter witte wijn.
Oh, ja.
En vocht is belangrijk. Hè? Ja. Daar gaan we het zo nog wel over hebben. Belangrijk voor binding en ook vooral smaak. Ja, en ik zou altijd lekker dingen erin doen in plaats van water, wat geen smaak heeft. Dat is natuurlijk gewoon zonde.
Ja.
Nee, ik vind hem super lekker. En wat ik zo gek vind, jij zei het net ook al, venkel werkt zo goed. Ik vind venkel briljant. Terwijl je die eigenlijk heel weinig kan krijgen als je naar de slager gaat of zo. Tenzij je hippige slagers hebt, maar zie je nauwelijks venkelworst.
Nee, dat klopt.
Verbazingwekkend is dat, want ik vind hem zo lekker.
Ja. En ook lekker in de pasta, hè?
Ja. Heerlijk is hij.
Ja.
Dus en ik heb ooit een keer een workshop gehad bij Brand en Levy in het verleden. En ik heb hem met mijn vrouw samen gegaan en wij dachten weer, dit is zo goed te doen.
Ja.
Dus laten we vooral, dat is echt een tip.
Ja, het resultaat is ook echt veel beter om het zelf te maken. Dat is het echt waard, qua smaak ook. Ja.
Nou, dit is een recept wat ik al zei uit het kookboek wat we ook weggeven. Jesse deelt een recept van zichzelf, getweakt en van alles. Ben ik heel benieuwd naar. En het eekhoornsbrood recept met rozemarijn is van Brand en Levy. Die zat ook recept op de site.
Oké. Okay. Hoe zat het ook weer met die verhoudingen? Kan je me daar nog even mee helpen?
Ja, kijk, je probeert, je hebt een soort van rekenmethode. Die kruiden en specerijen varieert een beetje. Je hebt ongeveer 1 tot 2 eetlepels kruiden per kilogram vlees.
Mm-hmm.
En ongeveer 50 milliliter vocht per vlees.
Oké, en er zat dus ook 10 tot 15 gram aan zout in per kilo.
Dit was inderdaad 15 gram, ja.
Ja, ja, ja.
Mijn vrouw heeft het gemaakt en ik denk, vermoed dat ze wat minder gedaan heeft.
Okay.
Dat,
maar ik vind hem lekker hoor.
Ja.
Dan komt het lastige deel, het omhulsel.
Ja.
Wat is dat?
Ja, dan heb je een aantal opties. Het meest standaard en de natuurlijke vorm is natuurlijk de darmen.
Ja.
Dan heb je ook eetbare kunstdarmen. Je kan best wel veel vinden online. Zelfs vegan. Bijvoorbeeld als je een seitanworst zou willen maken. Dus er zijn echt wel opties om ook vegetarische worst te gaan maken.
Mm-hmm.
Maar darmen kom je wel op uit. Dat is eigenlijk wel het beste.
Ja, daar valt dan toch het D-woord.
Ja.
Darmen. Ik denk dat mensen daarop afhaken.
Ja, en dat kan ik me ook wel goed voorstellen. En dat is ook denk ik een van de redenen waarom worst een slagersding blijft. Omdat mensen gewoon niet heel erg graag aan de gang gaan met de darmen. Ze weten dat het er omheen zit, maar willen daar niet te veel over nadenken. Dat is misschien even een drempel waar je overheen moet als je zelf worst gaat maken. Maar het is in essentie een heel erg mooi product.
Ja, het is niet vies, hè? Ook om het te verwerken. Niet
nee, zeker niet. Nee. Het wordt heel mooi schoon en gezouten geleverd. Je kan het in verschillende vormen krijgen. Varkensdarm, schaap, rund. Waar je op zoek gaat is naar kaliber en stevigheid.
Groot, hè?
Ja, ja, precies. Hoe dik het is. Varken is ongeveer 3 centimeter.
Ja.
Een schaap is 2,5 centimeter voor je magesworsten. Ga je wat groter, heb je runderdarmen. Ja, dus je kan alle kanten mee op en je moet je er echt even overheen zetten om daar eens mee aan de slag te gaan.
Ja, ik kan me herinneren, ik vond dat toen ook heel erg meevallen om te doen. Overigens, wat mij niet meeviel was om het te krijgen. Ik heb toen, toevallig kwam ik wat heet ons tegen, ik heb hem een paar darmen gebietst.
Ja.
Maar want je koopt ze niet bij de supermarkt.
Nee, kijk, en dat is ook een beetje wat Jesse net zei. Toen ik het gemaakt heb, je weekt het in water om het zout eruit te halen. En dat voelt wel een beetje gek. Je ziet ook wel, je herkent de structuur ervan. De tip ook is, van Jesse zei hij, en Samuel zei het ook. Je kan het gewoon bij een slager halen. Je kan het natuurlijk ook online kopen. Maar het is ook wel weer een soort check bij je slager. Vindt hij het leuk dat je het gaat maken? En heeft hij darmen? En in dit geval een Amsterdamse slagerij gegaan. Nou, geen probleem. Welk formaat wil je? Hij hield een worst omhoog om ter referentie. En kreeg gewoon zo'n klein zakje. Daar zit een omwikkeld om een stukje plastic. En dat moet je dan even in het water doen en goed spoelen. En dan kan je ermee werken.
Ja, jij hebt voor het supplement Samuel Levy uitgebreid gesproken. Hij had ook nog wat tips, hè?
Zeker. Nou, in supplement heb ik een lang gesprek met Samuel, maar ik wil de tips die hij voor jullie heeft voor verse worst maken niet onthouden. Heb je een aantal tips voor de luisteraar, Samuel?
Ik zou altijd zeggen, werk koud. Dus zorg dat je apparatuur koud ligt. Zorg dat je ruimte koud is, want als je koud werkt, krijg je gewoon een veel mooiere worst. Zorg sowieso dat je goed vlees koopt. Dus, en werk dan bijvoorbeeld met nek en schouder en eventueel buik voor wat vettere delen.
Ja.
Ja, en bezuinig niet op de ingrediënten die erin stopt. Want als je kaas gaat gebruiken, een lekkere kaas, die maakt dat de worst ook lekkerder wordt. Verse kruiden die niet verlept zijn, die zorgen ervoor dat die smaak beter in die worst zit. Dus ga lekkere spullen in die worst doen en maak er wat lekkers van.
Ja. Hey, en wel een van de vragen die ik al heb. Het vetgehalte moet geloof ik tussen de 25% en 30% zijn.
Ja.
Hoe kan je dat nou bepalen?
Ja, dat is toch een beetje op de oog. Dus je hebt buik bijvoorbeeld is ongeveer ongeveer half vet en vlees. Schouder is een stuk minder vet. Dus ja, ik kijk altijd gewoon een beetje. Je kunt het je slager vragen.
Ja.
Maar zo doen we het in de slagerij ook.
Als je zelf geen worsten draaimachine hebt, kan je dan een makkelijk vers worst maken? Of heb je daar nog een goede tip voor?
Je kunt een spuitzak gebruiken. Is wel wat iets trickier. En je kunt ook best wel makkelijk opzetten. Stukjes voor keukenapparaten kopen. Ja. En ik heb ooit zo'n porkert gekregen. Dat is zo'n klein Duits worststoppertje. Toen Johannes van Dam overleed, kreeg ik uit zijn keuken de worststopper van Johannes. En die kostte geloof ik ook niet zoveel. Dus je kunt ook, als je van plan bent om het vaker te gaan doen, zonder dat je meteen een vermogen hoeft uit te geven, je spulletjes kopen.
Ja. En kan een slager daar nog een rol in spelen?
Ja, de gehaktmolen. Ik vraag thuis, als ik snel worst wil maken, want ik heb soms dat ik thuis met de kids worst wil maken, dan vraag ik de slager gewoon even om het vlees te mengen. Dat scheelt al.
Ja, dus het vinden van goed vlees, een goede slager en een beetje een goede relatie is wel belangrijk om lekker vers worst te maken.
Zeker.
Dankjewel.
Top.
Ja, Samuel noemt daar al even de porkert en de hardware. Kan je me even, want je hebt die hardware heb je voor verschillende dingen nodig. Wat heb je nodig?
Ja, je gaat twee dingen doen. Dat is het vlees malen. Mm-hmm. En je gaat uiteindelijk die darmen vullen. Dat zijn de twee dingen die je moet doen. En over het algemeen heb je daar niet, als je net begint, de spullen voor in huis. Dus wat je nodig hebt is een molen. Dat kan een automatische zijn of een handmatige. Samuel had het over de Porkert. Die heb ik zelf ook thuis. Dat is een klassiek merk, zo'n zwaar gietijzeren ding. En dan kan je verschillende schijven bij kopen. Van grove maling tot fijne maling.
Porkert is een molen, een vleesmolen.
Ja, precies. Ja, ja. Absoluut. Ja. En voor het malen heb je dus een molen met messen nodig. En voor het vullen heb je dus opzetstukken nodig. En meestal passen die op zo'n apparaat. Dus okay. Dan heb je ik heb de Porkert 12. En dan heb je een opzetstuk die daarbij past. Zijn goed te verkrijgen. Kost ook helemaal niet zoveel. En wat je dus eigenlijk doet, is je maalt het in eerste instantie en vervolgens gebruik je diezelfde molen om hem ook te vullen.
Hij gaat er twee keer doorheen, maar met een ander opzetstuk erop.
Precies, ja.
Ik begrijp het. Waar koop je de Porkert?
Ze zijn best betaalbaar. Je kan ze nieuw goed kopen online op verschillende plekken. Ook op Marktplaats. Als je dat doet, dan moet je wel even opletten. Als je een handmatige molen koopt, is dat de schijf goed aansluit op het mes. Je hebt het mes en de schijf met gaten, waardoor het gemalen wordt. Als die niet lekker aansluiten, dan krijg je dus dat het vlees vastloopt. En dan ben je iedere keer bezig met die molen weer uit elkaar halen. Dus dit moet goed op elkaar aansluiten. Als je niet helemaal zeker bent, dan kan je dat ook door een goede slijper laten doen.
Ja, ja, ik heb dus een KitchenAid, een keukenmachine. En daar heb ik een gietijzeren opzetstuk gekocht om vlees te malen. En er zitten diezelfde dingen bij die je net zegt. Dus gewoon zo'n tuut die je erop kan zetten als het vlees gemalen is, waar de darmen overheen doet en waar je hem dan in krijgt. Dat is best wel wat prijziger. Ja. Ik denk dat die wel wat duurder is, zeker met een combinatie met zo'n keukenmachine. Ja. Ik heb ook wel even zitten rekenen van hoeveel was de worst, hoeveel kost de worst als je het zelf gaat maken. En het is best wel, als je dit vaker gaat doen, heb je die kosten na 5-6 keer heb je die eigenlijk alweer uit. En ik gebruik het bijvoorbeeld ook om hamburgers te draaien, om het te doen. En zelfs om falafel te maken. Want dat ga je heel snel draaien die door die schijven heen.
Goed idee.
En dan krijg je een goede grove structuur. Dat werkt ook heel erg goed.
Oh, slim. Ja, ik heb dat opzetstuk ook. En ik ben gewoon gevallen voor de naam in het Duits. Weet je hoe zo'n ding heet in het Duits?
De Fleischwolf.
Fleischwolf.
Oh, echt
een topnaam. Ja. Hey, goed, neem ons even mee. Hoe gaan wij, welke stappen gaan wij zetten met onze Fleischwolf?
Ja, er zijn een paar hoofdstappen. We hebben ze in drieën verdeeld. Dus je begint met de darmen ontzouten en het vlees malen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk je voorbereiding. De tweede stap die je gaat doen is de smaakmakers voorbereiden, klaarzetten en het kneden van het vlees. En als laatste, als dat klaar is, ga je het dus vullen, worsten vormen en laat je het rusten. En dat zijn de drie stappen die je hebt.
Jesse, neem jij ons even mee door die eerste stappen. Darmen ontzouten en vlees malen.
Ja, darmen doe je alvast in koud water. Mm-hmm. Om dat zout eruit te laten gaan. En dan begin je inderdaad met het vlees malen. En een beetje afhankelijk van het soort worst. Dat kan de slager dus ook voor je doen. Wat Samuel net zegt, dat scheelt wel enorm veel tijd.
Ja.
Als je alleen iets meer invloed wil hebben op het eindresultaat, doe je dat zelf. En heel belangrijk, Samuel zei dat ook al, werk ijskoud. Dat is niet alleen voor het resultaat belangrijk, maar ook omdat het hygiënisch is. Je wil niet dat het vet gaat smelten en dat er bacteriën gaan groeien. Dus koud werken is echt heel belangrijk, ja.
Ja, want die molen die wordt warmer op een gegeven moment, toch? Dus ik doe hem altijd in de vriezer. Past jouw apparaat ook in de vriezer?
Ja, zeker. Ja, dus altijd zorgen dat de apparatuur ijskoud is. En als je gaat werken en als je bijvoorbeeld merkt dat je molen vastloopt of er gebeurt iets in het proces, meteen weer terugkoelen.
Ja, ja, want hij wordt dus warm door het draaien.
Precies,
hè?
Door de wrijving.
Dus hij wordt warm door de wrijving, ja, precies.
En ook als je gaat kneden, want de warmte van je handen gaan er ook aan zitten. Dus ik heb het ook wel gedaan dat ik dan alles in de vriezer heb gedaan. Het vlees zelfs ook even in de vriezer heb gedaan. Zodat het al echt super koud is voordat je het gaat malen. Kommen waar het in gaat werken heb ik in de koelkast. Dus als ik het klaar heb erin. Koude handjes van het kneden.
En dat koude handjes van het kneden, dat is wel een ding. Want als je het met de hand gaat kneden en het komt recht uit de ijskast, dan is het best wel moeilijk om het langer vol te houden. En je moet het wel lang volhouden. Ja. Daar heeft Wat Eet Ons ook wat leuke stukjes over in zijn boek. Het is catharsis, noemt hij het zelf, om te blijven kneden in dat koude vlees. Maar ja, die werkkoud, dat is...
En dan zijn we bij stap 2. Dan gaan we dus de smaakmakers toevoegen en het kneden. Vertel even, neem ons even mee.
Ja, nu ga je dus mengen. En het doel van deze fase is dat het dus heel goed gaat binden. Dat het bij elkaar komt. Liefst met een machine, maar kan dus ook met de hand. Ja, in mijn ervaring is dat langer dan je denkt. Dus ik ben wat langer bezig om dit tot een goede structuur te
krijgen. Het is echt kneden, het is niet alleen mengen. Het is precies, echt kneden, net als met brood. Je moet er een tijd op werken.
Ja, zo is het. En uiteindelijk wil je een structuur hebben dat als je het beetpakt, dat een soort van kleffige massa is. Dat het echt één geheel is geworden.
Ja, wat je merkt is dat de structuur begint te veranderen. Ja. Als je begint, want wat er gebeurt volgens mij is dat je knijpt de proteïne zeg maar eruit. En daardoor ontstaat er binding tussen dat vlees. Maar dat duurt best lang, vond ik.
Ja, zeker. Het is ook een beetje, we hebben het eerder met de gehaktbal aflevering ook over gehad.
Precies.
Gehaktbal te lang kneedt, dan worden ze wat rubberig. Dat komen we bij stap 3. We hebben die pasta is klaar. Die zit in de koelkast. En dan ga je dus de volgende stap in. Het vullen, vormen en het rusten. Worstdeeg ligt in de koelkast. Machine heb ik schoongemaakt. Er zit een opzetstuk nu op. Dus de mes is eruit. En een soort tuutje gaat erop. Dan is even het meest confronteren, klierige werk is de natte darm. Uit de kom eromheen bevestigen. Die doe je er eigenlijk helemaal omheen. Zodat als het vlees eruit komt, doe je een knoopje aan het uiteinde. Het vlees dat komt tegen het knoopje aan, duwt eigenlijk die darm eruit. En als je dat vergeet om er genoeg op te zetten, dan moet je halverwege stoppen en opnieuw doen. Dus dat is wel belangrijk. Belangrijk ook, wat ik merkte, is niet te steviger op doen. Op een gegeven moment zat een soort van vast. Worstdeeg gaat in de machine. En dan, dat vond ik best wel een moeilijk ding, want dat heb ik met z'n tweeën gedaan. Want aan de ene kant wil je dat die worstdeeg door blijft gaan. Aan de andere kant moet iemand anders die deeg, die worst eruit gaan halen. Ja. Dus wij hebben het wel met z'n tweeën.
Ja, en controleren dat er geen lucht tussen komt en alles.
Ja, je hebt meer dan twee handen nodig om dat vullen goed te doen. Overigens, mocht dat misgaan, mocht het scheuren, je kan het gewoon opnieuw weer erin doen en opnieuw beginnen. Hè, als je nog darm hebt. Dus op zich is het helemaal niet zo erg om een beetje. Maar dat vond ik ook het lastige. Zeker als je een elektrische machine hebt. Want dan komt dus die worst komt er gewoon in een steady stroom uit. Zeker als je hem een beetje hard zet, dan is het soort van. En dan moet je dus zelf zorgen dat ondertussen die darm eroverheen gaat. Dat is even een
soort
moet je even doorhebben. Ja, ja.
Ja, en dan is het een ander ding. Als je dus dan mee klaar bent, dat kan je of tegelijkertijd doen of achteraf. Ik heb het achteraf gedaan. Dus ik heb eerst een hele lange worst in een cirkel gemaakt en dan ga je hem portioneren. Mm-hmm. En dat is nog, daar moet je nog op letten, toch, Jesse? Bij het portioneren. Dat is echt, kan ook goed misgaan.
Nou ja, het idee is dat je het om en om doet. Dus je pakt hem eigenlijk als een soort springtouwbeet en je draait hem om en dan sla je één worst over en dan draai je hem nog een keer om, omdat je hem anders weer open draait. Dus dat is even een techniekje wat je moet onder de knie moet krijgen.
En we zullen zeker een video van Brand en Levy op de site zetten bij de show notes, waar dat ook gewoon uitgebreid wordt uitgelegd. Dat zien is ook begrijpen en doen ook. Dat merkte ik ook, dat nu goed ging. En dan de rusten. Dat is ook belangrijk. En ik begreep eerst niet waarom wat nou belangrijk was. Maar de tip is, als je het vers hebt gemaakt, om het dan nog een dag in de koelkast te laten bewaren. Het liefst op iets wat vocht een beetje kan opnemen. Daarmee mengt ook de smaak zich beter in het hele vlees. Maar er gebeurt ook iets met de darm, de buitenkant. En dan als je die namelijk gaat bakken, krijgt hij een veel lekkere textuur om te eten dan als je hem meteen kan eten.
Ja.
Ik heb hem meteen gegeten, was ook prima.
Was ook prima, ja, kan ik me voorstellen. Nu zijn we een dag verder. Hebben braaf gewacht en gekeken naar die heerlijke worsten die daar in de vriezer liggen. In de koelkast liggen. Dan gaan we hem bakken. Hoe doen we dat?
Ja, dat is ook wel belangrijk, want hier kan je worst alsnog verpesten. Dan heb je al dat werk erin gestopt en dan steek je de barbecue aan of je pan en dan gooi je de worsten erin en dan knappen ze of er gebeurt van alles. Dit is het moment dat je gewoon de perfecte gaarheid gaat zorgen en dat die textuur goed blijft. Dat die knapperig is aan de buitenkant, misschien een beetje bruin, donker en niet uitgedroogd is. Wat je hiervoor kan doen, als je op de barbecue gaat werken, zou ik toch adviseren om te voor te garen of misschien wel sous vide te garen. Dat je zeker weet dat in ieder geval de gaarheid op orde is.
Zeker als je dikke worst hebt, hè?
Zeker, ja dat niet het midden rauw blijft. Dan ga je indirecte hitte of nog een klein beetje op het vuur afgaren. En hetzelfde geldt eigenlijk ook wel een beetje voor in de pan bakken. Wat ik doe is dat je een klein beetje boter of olie in de pan hebt. Daar de worsten in op een laag vuur. iets van vocht erbij, deksel erop, dat je hem even laat doorgaren, doorkoken eigenlijk, doorstomen. En op het laatst bak je hem op een hoog vuur af voor de buitenkant.
Ja, maar wat ik hiervan leer is dat het eigenlijk langer duurt dan je denkt om een worstgaar te krijgen.
Absoluut.
Hè? Dat is het. Ja. Zeker als je zo'n dikke hebt.
Ja, en dus dat bakken is belangrijk, want je wil niet dat die barst.
Precies.
En want je wil dat die sappig blijft, dat als je een hap neemt, dat die een knak heeft. En dus nooit prikken in de worst, wat ik vroeger heel veel deed.
Oh ja.
Dat gaat hoort, maar nee, dat moet je dus niet doen.
Doodzonde.
En dus veel zachter, veel meer subtieler bakken is heel belangrijk.
Ja, niet hard.
Ja.
Dan hebben we die heerlijke gare worst daar liggen, die niet gesprongen is. Wat geef je erbij, Jesse?
Ja, het is natuurlijk een klassieker bij een gewoon AVG'tje. De aardappelsvlees, groente past het altijd. Je kan een Amerikaanse stijl barbecue doen met wat koolslaw, wat fris zuurigs erbij. Ik vind het heel erg lekker op een liefst zelfgemaakt broodje met wat zuurkool en traag gebakken ui. Dus helemaal compleet. Ik heb er ooit een keer 150 van gemaakt bij het vertrek van een baan hele tijd geleden. 150 worsten gemaakt.
Ja. En zelfgemaakte broodjes?
Zelfgemaakte broodjes weet ik niet meer precies, maar die worsten waren een aardige klus. Ja.
Zo.
Of op z'n Duits als snack. Dat is gewoon de curryworst met een lading curry eroverheen. En in schijfjes. Ja, gewoon als snack. Ja. Niks mis mee.
Nou, ik moet zeggen, de lagen er hier twee. Die zijn ook inmiddels weg. Ja. Dus dat ging prima. we hebben nu net drie stappen gehad. Hardware gekocht, darmen onthoud. Dat is toch best weer een groot project. De vraag is het leuk om het één keer te doen om te zeggen, ik heb het gedaan? Of is het iets wat je blijft doen? Wat vind jij, Jonas?
Ja, ik vond het heel grappig. Ik heb het een keer eerder gedaan bij zo'n workshop. Dat scheelt enorm.
Ja.
Want dan is het een beetje een soort van de barrières die je hebt. Oh, hoe dat voelt als het vlees eruit komt. Hoe je dat moet bewerken. Dat wat jij terecht zegt. Gaat het mis, niks aan de hand. Gewoon opnieuw doen. Dat maakt wel uit. Dus doe het een paar keer doen maakt een enorm verschil. Ik was gewoon vergeten hoe simpel het is.
Ja.
En ik heb het met mijn vrouw samen in het weekend gedaan. En zij zei daarna, ik ga nooit meer worst kopen. Ik ga het altijd zelf maken.
Mm-hmm.
En dat denk ik ook wel. Weet je, het enige beetje, je moet wat hordes wegnemen. Je moet een slager vinden.
Ja.
Waar je goed vlees van kan vinden. Je moet een darmen vinden. Die kan je zeker vast ook online vinden. Wat dan ook. Maar als je dat eenmaal hebt en je kan ze heel lang bewaren.
Ja.
Dan is wel gear een ding. Dus je kan de slager vragen. Maar ik heb zo'n apparaat. Ik gebruik het. En voor mij was dat, ja, denk ik, ja, dat werkt goed. Maar wat het belangrijkste vind is, het is veel lekkerder. Het is veel lekkerder om te maken. Je kan veel meer controle hebben. En je kan zelf smaken bedenken. En dat vind ik wel fascinerend. Want dat is waar ik nu eigenlijk op zit. Welke kanten kan je opgaan? Hoe heb jij dat gedaan, Jesse? Maak jij je eigen smakenworsten?
Ja, wat je kan doen om tot eigen smaak te komen, want dat vind ik ook het leukste. Samuel Levy heeft het ook over zijn Thaise worst bijvoorbeeld. Je kan Franse worsten maken. Wat je probeert is een gerecht of een schotel eigenlijk in één worst te vouwen qua combinatie. Een Thaise worst, ja, het is met citroengas, een beetje vissaus. Een Franse worst is met wat venkel en wat Franse kruiden. Dus je pakt gewoon een bestaand gerecht of een keuken en je gaat nadenken over wat zijn nou de kenmerkende smaken uit die keuken.
Ja.
En hoe kan ik dat een beetje met elkaar combineren. Qua vocht kan je ook bijvoorbeeld dingen met rum, tequila, andere of bier kan je werken. Dus je hebt best wel een palet aan dingen die je kan doen. Je laat je inspireren door een bepaalde keuken of een gerecht en dan probeer je het uit. Een tip hierin is wel, je hoeft niet eerst de worst te maken om te proeven. Als je eerst het deeg maakt, kan je er ook even een hamburgertje, een patty van kneden en in je pan gooien om even voor te proeven voordat je 2 kilo worst hebt gemaakt die nergens naar smaakt.
Ja.
Dus dat is een idee om een beetje uit te vogelen.
Ik moet wel meteen denken aan of het lekker is, laat ik aan jullie overkijken wat jullie ervan vinden. Een beef bulgogi worst.
Een beef bulgogi worst, een gochujang worst,
toch?
Een chili con carne worst. Ja, ja. Nee, ik.
Ja.
Bij mij begint
chili
het creatieve
worst.
Bij mij begint het creatieve proces begint ook wat te draaien.
Ja,
nee, dat is leuk.
En je kan dus de recepten. We zetten op de site. Daar kan je ook wel een beetje richting aan nemen in hoeveel van wat je erin moet doen, toch?
Precies. En die verhoudingen zijn best wel redelijk eenvoudig. Die worstrecepten zijn niet zo heel erg lang. Ze lijken allemaal op elkaar.
Ja.
Dus het is ook vrij makkelijk om je eigen worst te verzinnen.
Ja, het is vooral het vocht, een bepaalde hoeveelheid, genoeg zout. En dan qua smaakmakers, hoe ver je wil gaan, toch?
Absoluut, ja.
Ja, ik begin nu ook heel benieuwd te worden naar andere vormen van worsten. Gedroogde worsten, gerookte worsten, geëmulgeerde worsten, knakworsten. Dat vind ik leuk. Maar even voor de mensen die nog niet zover zijn. Je gaat recepten op de site zetten. Welke ga je erop zetten?
Ja, ik ga wat boekentips en videotips delen voor de theorie. Ja. De video's, dat werd net al even gezegd, je moet het een keer zien. Dat maakt zoveel uit in het maakproces. Boeken van Samuel Levy, van Meneer Wat Eet Ons en wat andere klassiekers ga ik delen. En de recepten die we delen is een eigen recept die ik heb getweaked. De venkelworst heb ik vaak gemaakt. Die heb ik iets peperiger gemaakt dan de standaard. Merguez en bakgerizo halen we uit de worstbijbel. En een thaiworst en de eekhoorntjesbrood die we net hebben gegeten, die komen van Brand en Levy. Dus die zetten we op de site.
Nou, dan hebben we volgens mij al drie hele fijne recepten om mee te beginnen. En ook om eens even het creatieve proces op gang te brengen van eigen smaak. Want dat vind ik uiteindelijk natuurlijk het leukst.
Ja, wat mij nou wel leuk lijkt, hè, want we hebben het er nu even heel kort zelf over. En ik met mijn vrouw hebben echt altijd, oh, dat is lekker pepertje erbij, lekker dingen erbij. Er zijn zeker brigadeleden die al vaker worst maken, ja. Weet ik zeker. En ik hoop dat er nu meer zijn die denken, ik ga het gewoon proberen. Leen anders een keer een ding van iemand anders als je dat doet, of vraag het je slager. Laat ook vooral weten welke smaken je hebt bedacht. En zet die ook op Instagram en tag ons, dat vinden we leuk. Dan kunnen we delen en dan kunnen we met z'n allen weer een beetje nieuwe recepten maken en nieuwe smaken ontdekken.
Ja, heel leuk. Ik ben heel benieuwd.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
In het supplement praat ik door met Samuel Levy over zijn bedrijf Brand en Levy, over zijn nieuwe boek Worstelingen en vooral over worst maken met heel veel meer tips.
Ja, en het leuke is dat we ook nog wat boeken hebben weg te geven met deze aflevering voor de brigadeleden. En dat zijn drie exemplaren van de Worstbijbel en het boek Worstelingen van Samuel Levy. Ga daarvoor naar watschaftepodcast.com en zoek naar de show notes van deze aflevering. Dan vind je daar onderaan een formulier. Vul je gegevens in, geef aan welk boek je kans wil maken en we verloten ze onder de winnaars.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet.
Jesse Bukking schoof er aan. Dank, gezellig ook weer. Het team bestaat verder uit Natasja Roda, Katja Workel, Annie Tazelaar en Paul Veldkamp.
Met veel dank aan Samuel Levy.
En de muziek wordt gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel & Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Tot de volgende keer.